We willen beginnen met de Heere een zegen te vragen. Vader, we kunnen organiseren, we kunnen een tijd vaststellen, we kunnen een ruimte huren. Er is van alles al gebeurd. We danken u voor de zorg, ook van een comité hier. Maar dat is niet genoeg voor de zegen. We willen u danken dat u met uw zegen graag komt. Zo bent u en dat wilt u ook vanmiddag doen. Door uw woord, maar ook door uw Heilige Geest. En we willen u bidden dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt in ons hoofd en in ons hart, in ons leven, om uw woorden binnen te brengen, om uw woorden te laten klinken en ook uitwerking te gaan geven. We willen u hartelijk danken dat u deze dingen schonk en daarom dragen we ons aan u op. We kunnen soms zomaar wat zeggen. Ik zei zo pas hier in de hal, ik spreek hier niet. En eigenlijk was dat een beetje hoogmoedig, want ik wil ook graag, Vader, dat de Heilige Geest spreekt en dat de stem van u wordt gehoord. De andere kant is dat u ook mensen gebruikt. En we willen u bidden om uw leiding en uw aansturing op een prachtige manier. Dank u voor Romeinen 9 en 10 en 11. Hoofdstukken waar zoveel over gepraat is en geschreven is. En ik voel me niet in staat om dit allemaal te verbeteren. Ik wil u zo graag vragen of de zegen van uzelf ons hart vult. En dat wilt u doen door deze ruimte. Wilt u ons ook vrijmaken van dingen die misschien moeilijk liggen. Dingen die we meenamen, die we nog in ons hart hebben. Ik wil u zo bidden dat uw vrede ons hart vult en uw gedachten ons zullen gaan beheersen. Glorie voor uzelf, glorie voor de Heer Jezus en zegen voor ons. Amen. We zijn inderdaad toegekomen aan hoofdstuk 9, 10 en 11. En dat is ook bekend misschien bij iedereen. Daar ga ik een paar stukjes nu van lezen. Ik begin in hoofdstuk 9. Romeinen 9. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Ze zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen, maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte, rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sarah een zoon hebben. Nu sla ik een stukje over. Niet omdat het niet belangrijk is, maar ik hoop dat u dat zelf thuis wilt gaan lezen. Vers 18, dus hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Vers 25, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. En de niet-geliefde, geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Dan vers 30, wat zullen we dan zeggen? Dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, of de wetmatigheid van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat gaat in hoofdstuk 10 verder. Vers 3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want uit het hart of met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Er blijft dus altijd een overblijfsel over. En nou ga ik aan het eind van hoofdstuk 11 nog iets lezen. Dat is in vers 22. Vers 25. Want ik wil niet, broeders of broeders en zusters, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dan vers 33, o diepte van de rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Hele bekende teksten, vaak geciteerd, heel vaak discussiepunt geweest, tot en met, misschien wel strijdpunt geworden. En ik zei in een klein moment van gebed, dat hadden we daar, we hebben hier een hele speciale consistorie. Gewoon een gang, kom je in de keuken. Maar dat maakt niks uit waar je het doet. Maar we hebben wel samen gebeden. En ook gebeden of de Heer ons leiden wil en helpen wil om de dingen goed en helder te krijgen. En ik wil ook, dat heb ik daar ook uitgesproken, zeggen dat ik niet de intentie heb om het beter te willen of beter te kunnen zeggen dan wie dan ook. Dat zal ook niet gaan. Ik geloof dat de Heilige Geest zelf deze gedachten in je hart moet leggen en dat de Heilige Geest zelf overtuigt. En de Heilige Geest is de enige die dat ook echt doen kan. We geloven dat de schrift ontstaan is doordat de Heilige Geest aanstuurde, aanreikte, dingen zei dat we ze zouden moeten zeggen of zouden moeten schrijven. En dat diezelfde Heilige Geest dit ook in ons hart en in ons leven een plek wil geven. Niet Dato, niet Kodewekerbroek, de Heilige Geest. De auteur van de schrift. En Paulus die mag dan een pen gebruiken, een soort schrijver zijn, een soort secretaris zijn. En deze taak van Paulus heeft hij ook opgevat alsof het een taak van de Heer Jezus zelf was geweest, is geweest. Harry zei dat net al in zijn inleiding. Je vindt in hoofdstuk 9 een stukje gezindheid van Paulus, van ik wilde wel door een banvloek van Christus gescheiden zijn, terwille van mijn verwanten naar het vlees. Hij komt uit de Joodse familie, en die Joodse familie die haakte af. Die hebben massaal afgehaakt. Toen ze zeiden, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. En Paulus heeft daarover hartzeer. En hij wilde zelf wel lijden. Hij wilde zelf wel de aller zwaarste pijn verdragen, terwille van zijn verwanten naar het vlees, terwille van zijn eigen familie. Natuurlijk kan hij niet van Christus afgerukt worden of gescheiden zijn, want dat is leven uit God. Dat kan hij wel willen, maar dat kan hij in de praktijk niet waarmaken. Maar dat is ook niet de intentie, denk ik. Ik wilde wel dat doen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Door zichzelf te geven. Zichzelf over te geven. En de pijn te dragen, de last te dragen die zonde en schuld te dragen gaf. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En hij wilde de gezindheid van de Heer Jezus etaleren door zo'n houding ook op te schrijven. Zo van, ik sta niet vanaf een afstand even de schoolmeester te spelen. Zo van, ik zal jullie even lesgeven. Maar veel dichterbij, met bewogenheid, met zijn hart en met de liefde van God zelf hen te bereiken. En dat heeft hij ook wel gedaan, denk ik. Want door hem zijn velen tot de Heer Jezus gekomen. Hij zelf was er zo een. En hij kan ook met vrijmoedigheid spreken over een overblijfsel. Dat is altijd een overblijfsel. Ook toen. Er waren een paar, wat we noemen Messiaanse, Messias beleidende Joden toen. Dat was Paulus en Petrus en Johannes en nog een hele rij. Met andere woorden, die waren er al. Die zijn niet nu gekomen. Die waren toen ook aanwezig. En die hebben zelfs geschreven. En die hebben bijzondere dingen aan jou en mij willen meedelen. In hoofdstuk 8 vonden we de enorme opklimming dat we uitgekozen zijn, gekend zijn van voor de grondlegging van de wereld. En dat we toen al bestemd zijn, dus toen al, voor er iets was, bestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is in Romeinen 8. Nou, dan komt er een uitroep van, als God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan kun je daar ook niets meer tegen zeggen. Dat moet ook niet. Je moet je ook niet iets tegen zeggen. Daarvan moet je alleen maar zeggen, dank u wel, dat enorme plan van God er ligt. En dan kom je uit bij uitverkiezing. En daarover gaat het verder in dit stukje tekst. En over uitverkiezing, dat weet u ook, is misschien nog wel meer geschreven dan over Romeinen 9 en 10 en 11. Predestinatie, moeilijk woord. Voor verkiezing, vooruitgekozen. En ik krijg ook nooit helemaal op een rij, dat heb ik de vorige keer ook gezegd toen ik het daarover had, dat die uitverkiezing nu eens even heel simpel uit de doeken zou worden gedaan. Vandaar. Dat wilde ik wel, daar bid ik ook om, maar het is niet zo makkelijk. Want de vraag komt, als je nu niet uitverkoren bent om behouden te worden of bij de gemeente te horen, ben je dan soms uitverkoren om verloren te gaan. Dus dat is die vraag die iedere keer weer een rol gaat spelen van, zijn we dan vooraf bestemd om naar de hel te gaan? Antwoord, nee. Daarvan staat echt in de Bijbel dat God niet wil dat er één verloren gaat. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, niet één. Dus niemand kan ooit vertellen dat we uitgekozen zijn of uitverkoren zijn om verloren te gaan. God wil dat we behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Als dat niet gebeurt, is dat niet Gods plan geweest, maar dan is het het verlangen van je eigen hart geweest. Dan is het jouw verlangen geweest, of jouw besluit, of jouw beslissing, om het niet aan te nemen. En van harte hoop ik dat niemand hier op dat kruispunt, op zo'n kruispunt staat en zegt, ja, dat weet ik nog niet precies, ik weet niet welke kant ik op moet. Nu kan je al één ding heel duidelijk zeggen, het is maar één kant. Dat is de Heer Jezus. En dat heeft niks met een bepaalde kerk of met een bepaalde kerkleer te maken. Dat heeft met leven te maken. Met God zelf te maken. En de Heer Jezus is gekomen om verloren mensen het leven te geven. En Hij heeft zijn leven willen geven om mijn schuld, onze schuld, voor God weg te doen. En dat heeft Hij gedaan op een manier alsof het zijn eigen schuld was. Alsof het zijn zonden waren. Alsof het zijn ongerechtigheid was. Zo ver is de Heer Jezus gegaan. Hij is tot zonde gemaakt, dus hij is de wortel, de oorzaak van alle zonde geworden. Dat wilde hij ook. Zo ver wilde hij gaan. Dat redden we niet eens. Alsof wij de oorzaak zijn van alle zonde van de buurman en van die en van die en van die. Dat wilde de Heer Jezus wel. En hij heeft mijn zonden in zijn lichaam gedragen op dat hout. Daar heeft hij voor God beleden, wat ik niet eens meer wist misschien, wat ik ook nooit helemaal helder krijg. Niemand heeft ooit al zijn zonden gezien. Niemand heeft ooit al zijn zonden voor God beleden. Dat kan niet, bestaat niet eens. Er zijn zoveel zonden die je niet eens als zonde hebt aangemerkt, die je nog niet eens ziet als zonde, waar je later zonde, verdraaid. Daar ben ik 25 jaar verder en nu, dat was zonde, man. Dat was fout. Heer, sorry, dat was ook nog een zonde. Die ik nog alsnog moet beleiden. Niemand van ons komt tot geloof doordat hij al, of zijn, hij, zij of hij, al de zonden zou zien. Er is een soort term in wat zwaardere kringen dat je aan je zonden ontdekt moet worden. Nou, ik ben echt bewust dat de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat doet de Heilige Geest. Maar dat wil niet zeggen dat als ik dit allemaal zie, en dan moet je verder gaan en verder gaan, totdat je al je zonden ziet. Nou, ik zal me niet zo ver wachten, maar stel je voor dat je op een moment niet meer denken kunt. Geloof nu het de dag van het heil is, nu het het moment is van in de Heer Jezus gaan geloven, geloof nu dat de Heer Jezus voor schuldige mensen gestorven is. En als je hem aanroept, als je hem in je hart vraagt, dan komt hij. Ik las gisteravond een boekje over Billy Graham, had hij zelf geschreven. Einde nader of zo is het boekje. En echt een mooi getuigenis over hoe hij nu staat in zijn geloof. 92, 93 jaar is hij inmiddels. Maar altijd heeft hij gezegd tegen mensen die wilden, vraag de Heer Jezus om in je leven te komen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart, Heer Jezus. En iedereen die dat ooit deed, heeft ervaren dat de Heer Jezus ook in het hart gekomen is. Want God gaat niet iemand, laat me zeggen, een prachtig ding voorhouden en daarna zeggen, nou, maar je kunt er toch lekker niet bij. Dat kan de Satan wel, maar dat doet de Heer niet. Dus van harte hoop ik dat dat gebeurd is. En vanaf het moment dat jij gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, is de Heilige Geest in jou gekomen, zegt de Bijbel hoor. En de Heilige Geest voegt je bij het lichaam van Christus, voegt je bij de gemeente, maakt je deel van de gemeente van onze Heer Jezus. Hij het hoofd, wij de leden. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Door de Geest tot één aan één gevoegd. Bij het lichaam gevoegd. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Dat is gebeurd. Vanaf het moment dat je gelooft in het volbrachte werk van Jezus, hoor je bij het lichaam van Christus. Bij hem die het hoofd is. En hij is als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. De gemeente. We noemen dat de kerk. Dat is, maar ja, dat vind ik een beetje jammer, want het woord kerk komt in de Bijbel niet voor. En dat laat ik ook maar zo, want we denken bij kerk toch wel vaak aan een soort instituut, aan een organisatie. En dat is wel eens jammer, want de kerk, lichaam van Christus, gemeente is beter. De gemeente wordt ook nog gezien als een huis, en ook nog gezien als een kudde, en ook nog gezien als een koninkrijk, en ook nog gezien als een bruid. Maar dat zijn allemaal subonderwerpen. Gemeente, lichaam van Christus. Daar hoor je bij, vanaf dat moment. En dat is de jubel van Romeinen 8. En dan komt hoofdstuk 9. Ja, maar hoe gaan we dan naar Israël kijken? Israël was toch niet zomaar een volk. Nee, dat was het ook. Een heel bijzonder volk, door de Heere God uit Babel weggezogen, toen de Babylonische hoogmoed, hoogtij vierde en ze daar een toren wilde bouwen waarvan het topje tot in de hemel kwam. Toen heeft Abraham de gelegenheid gekregen om met de Heere of door de Heere daar vandaan te gaan. Uit die sfeer komt Abraham. Babel is een apart onderwerp, of Babylon zo u wilt, dus de Griekse versie van Babel. Maar Babel was er. Nimrod was de eerste koning van Babel en Nimrod was een geweldig jager. Sorry voor de familie De Jager, maar Nimrod was een geweldig jager. En een jager is het omgekeerde van een herder. Nou ja, dat wil ik ook even zeggen. Een jager jaagt uiteen en een herder brengt bijeen. Dus precies het omgekeerde. De koningen van Jeruzalem worden met herders vergeleken. David en velen, ook Mozes, maar ook later. En de Heer Jezus hoort u zeggen, ik ben de goede herder. De grote herder van de schapen. De koningen van Jeruzalem zijn herders. De koning van Babel of de koningen van Babel zijn jagers. Zo begon het. En Abraham is eruit gehaald. En Abraham is door God in het land gebracht. En buitengewoon gezegend. zelf nooit 1 vierkante meter gehad. Tot een graf voor Sarah, dat wel. Apart. Maar de rest niet. Allemaal nog toekomstig. Allemaal toezeggingen, beloften van de Heren. En Abraham is toegezegd dat zijn nazaten en zijn nazaad daar in het land zou mogen wonen. Dat is ook gebeurd. Ze zijn er langs een enorme omweg gekomen. Een paar honderd jaar later. Ze hebben in Egypte een hele tijd van narigheid meegemaakt. En ze zijn eruit gehaald door de Heere God zelf. Bijzonder gezegend. Door de woestijn geleid. In het land gekomen. En daar in het land is het begonnen. Een prachtige tijd. Tabernakel aanvankelijk. Ging niet goed. Tempel. Ging ook niet goed. Ballingschap. Weer een tempel. Ging ook niet goed. Alles wat in de handen van de mensen, alles wat in de handen van Israël is gelegd, is tot op heden niet goed gegaan. Alles wat in de handen van ons gelegd is, is tot op heden ook niet goed gegaan. Dus we zijn geen draad beter, dat bedoel ik helemaal niet. Maar het is steeds hetzelfde. Dat wat wij in onze handen krijgen, kunnen we alleen maar verknoeien. En soms heb je die overtuiging ook. Ik heb een mevrouw ontmoet, die wilde haar wat vragen, maar ik dacht, nou, alles wat ik zeg, dat bezoedelt haar. Het was zo teer, zo, alsof het een prachtige plan was. En ik moet er niet met mijn vingers aankomen. Want dan, dat bezoedelt misschien wel. Zo teer kan het zijn. Nu, dat is wat Abraham en zijn nazaad betreft gebeurd. Het prachtige van God is iedere keer weer stuk gegaan. Ik heb onlangs weer een hele studie gemaakt van wat er allemaal misging met de tempel van Salomo. Nu, dat schrik je. Uiteindelijk is er niets meer over. Het is één grote puinzooi in Jeruzalem. Waar de ark van het verbond is gebleven, niemand weet het. Er zijn wel suggesties, maar laat maar. Niemand weet het precies. En alles is weg. En er zijn de 10 stammen uiteindelijk al gedeporteerd naar het noorden. Naar Nineveh en zo. En vandaar nog weer verspreid. En de 2 stammen die zijn een paar honderd jaar later naar Babel gegaan. Daniel en zo en zijn vrienden. En die hebben daar gewoond lange tijd. En die wilden daar eigenlijk ook wel blijven. Want lang niet iedereen is teruggekeerd toen het mocht. Er is een Talmud, een Jeruzalem Talmud. Dat is een overlevering of een uitleg van de schrift waar in Jeruzalem ontstaan. Maar er is notabene ook een Babel, een Babylonische Talmud. Dat betekent dat er ook daar schriftgeleerden waren die met de uitleg van het woord van God bezig waren. En die is daar geschreven. Ik wil alleen maar aangeven dat lang niet iedereen terugkwam toen Ezra en Nehemia terug mochten. Een deel, slechts 10%, zijn teruggekeerd. Ongeveer. En die zijn opnieuw in Jeruzalem gaan wonen, hebben opnieuw een huis voor de Heere gebouwd en die hebben opnieuw de Heere willen zoeken. Maar de ark is nooit buitgemaakt. De ark die buitgemaakt was, is nooit teruggekomen. Daar is altijd een gordijn geweest, maar er zat niks achter. En als het gordijn scheurt in de dagen van de Heer Jezus, dan was het niet zo dat ineens de ark zichtbaar werd of zo. Er was gewoon niks. Het was inhoudsloos. Het was al hol. Het was al leeg. Het was uitgehold. Dat is misschien wel het meest erge wat je daar zag, dat de Heer zei, en nu stop maar eens met dit spel. Sorry hoor, dat is mijn woord. Met dit gedoe van, je bent wel heel eerbiedig en je komt wel tot aan de voorhang. Maar je mag er niet doorheen, je mag het niet eens aanraken. Maar er zat niks achter. Er was niks achter. Het voorhangsel is inderdaad gescheurd. En we hebben daar een mooi lied bij gemaakt. De hemel is nu open. Alsof dat het beeld zou zijn dat de hemel nu open zou zijn. En nu was het beeld dat God zei, en nu is het over. Nu is het uit. Nu kan ik dit getuigenis niet langer gebruiken. Ik scheur het zelf kapot. Het klinkt een beetje hard. Dit is wel wat daar gebeurde. Daar, toen. En toen hebben de Israëlieten gezegd, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. En dat is zeer ingrijpend. Dat is al, ik weet niet hoe vaak aan de orde geweest. Maar iedere keer blijkt dat we dit weer terug moeten roepen. Toen hebben zij gezegd, nee, nee, nee. Was dit einde Israël? Nou, het heil is inderdaad naar de heidenen gegaan. Vanaf het moment dat Israël nee zei, is de spraakverwarring van Babel opgeheven en werd er in tongen en in talen gesproken. Ik heb even niets over charismatische kringen, maar dat is precies wat daar gebeurde. In tongen en in talen gesproken en werden de grote daden van God verkondigd. Hoe horen wij de taal waarin wij geboren zijn hen de grote daden van God verkondigen? Dus God ging de spraakverwarring van Babel, waar hij één man uitnam en met die ene man in die ene taal een route ging, ging hij opheffen en maakte dat breed voor al die volkeren die wilden komen. Dat is gebeurd. Paulus zegt daarom, ik spreek meer dan wie ook in talen. En dat is niet omdat hij van de Pinkstergemeente, sorry, dat bedoel ik niet katerig, want u bent er misschien van en ik ben ook van de gemeente die op de Pinksterdag is ontstaan. Dus ik weiger te geloven dat de Pinkstergemeente een bepaalde naam heeft, alleen maar voor hun club. Dat is ook niet zo. Maar het is niet zo dat Paulus dus bij die groep hoorde, van die kleur was. Want hij ging van stad tot even heel plat gezegd. Hij heeft zelfs het grunnig gesproken. Doet me deugd, hè? Dat is grunnige. En de Friezen moeten even slikken, maar hij heeft ook in het Fries gesproken. Gelukkig. Nee, maar het is zo geworden dat wij zelfs in onze taal de grote daden van God hebben horen klinken. En dat zijn prachtige uitdrukkingen. Dat is toen gebeurd. Het heil ging naar de volkeren. En Israël zei nee. Is dit einde oefening voor Israël? Want daar gaat het nu even om. Antwoord nee. En waarom niet? Nou, ik denk om een hele bijzondere reden. Ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb. Waarschijnlijk wel. Maar het is iets wat me heel erg na aan het hart ligt. Toen de Heere zijn woorden gaf. Zijn wet. Zijn 10 geboden. Toen stond het volk op grote afstand. Ze durfden niet dichterbij te komen. En dat snap ik, want de Heere vandaag laat weten wie hij is. Staan we allemaal een beetje op afstand, denk ik. Niemand is dan eens haantje de voorste. Dat geloof ik niet. Maar de Heere zegt, uitgerekend in Exodus 20, waar dit gebeurt. En toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Heel merkwaardig. Daar waar angst en afstand is, heeft de Heere een plaats waar hij kan staan en zegenen. Wat is die plaats? Altaar. Echt waar, u zoekt het maar op. En dat altaar mag je van aarde maken, dan is het goed. En als je hem van steden maakt, dan moet je er met je vingers afblijven. Moet je hem niet gaan modelleren, moet je hem niet gaan fascineren. Dan moet je echt met je vingers afblijven. Sorry dat ik het een beetje cru zeg, omdat dat vandaag gebeurt. Iedere keer wordt het altaar een beetje aangepast. Nu, dat is niet zo, niet doen. Altaar, de Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Exodus 21, u gaat één hoofdstuk verder. Het verhaal loopt gewoon door hoor. Je hoeft niet eens het blad om te slaan, bij wijze van. En dan gaat het over de Heer. En ik heb een voorschrift voor een knecht. Als jullie een Hebreeuwse knecht hebben, dan moet je hem zo en zo behandelen. Dat is niet een soort verkapte cao. Verdwaald, daar ooit terechtgekomen. Had daar nooit mogen staan of zo. Dat hoor ik heel vaak. Nee, dat is niet een soort cao-afspraak. Maar dat is God zelf die zegt. En ik heb ook iemand door wie ik die zegen ga brengen. En wie is die iemand? Zijn knecht Jezus. Daarom dat verhandelen over een Hebreeuwse slaaf. Die zegt, ik heb mijn heer, mijn vrouw, de gemeente en mijn kinderen, de nazaten daarvan, de uitvloeisers daarvan. Lief, ik wil niet als een vrij man weggaan. Ik geef mijn leven. En de baas bracht hem dan bij de deurpost. Zijn oor werd met een priem doorboord. Hij werd zo aan dat huis gekluisterd. Zo vastgeprikt aan dat huis. Kon niet meer weg. Hoorde bij dat huis. Daarom zegt Jesaja 50... Prachtig! Nou, als je dan toch een goede preek wilt over op Goede Vrijdag, Jesaja 50, de knecht des Heren. U hebt mij geopende oren gegeven. U hebt mij met een priem het oor doorboord. Ik ben degene die mijn rug gaf aan wie sloegen. En ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speesel. Ik ben het die het werk heeft volbracht. De knecht des Heren. Dus God zegt, ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Hij zegt ook dat hij iemand heeft door wie hij dat doet. En geeft vervolgens aan. Lees door in Exodus 21. Het gaat gewoon door. De tekst gaat naadloos verder. Als iemand een ander zo treft dat hij sterft, maar het er niet op toelegde, dan zal ik een vluchtweg aangeven. Dan is er een weg naar een vrijstad. Dan is er een mogelijkheid om te ontkomen. Dat is Exodus 21. Die vrijsteden worden daarvoor het eerst genoemd. En dan worden die vrijsteden later uitgewerkt in Jozua 20, waar dit helemaal uitgekristalliseerd wordt. 6 zijn ervan en 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Zo wordt het helemaal uitgetekend. Maar die vrijsteden waren plekken waar een meneer die onopzettelijk iemand had geraakt per ongeluk, zonder dat hij haat koesterde. En zo iemand kon dan vluchten naar de vrijstad en kon daar blijven, kon zijn zaak, zijn kwestie bekendmaken aan de oudsten van die stad. Die wezen hem een plek aan in die stad. En dan mocht hij daar blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij terug naar zijn eigen bedoeling, naar zijn eigen erfdeel. Hoort u het? Ik hoop dat doordringt, want dat is heel belangrijk. Israël heeft gezegd, nee, nee, we willen hem niet. Weg met hem, kruisigen. Ze hebben zijn dood gezocht. En je kunt moeilijk zeggen dat ze dat onopzettelijk hebben gedaan. Dat hebben ze heel opzettelijk gedaan. Ze hebben daar 3 jaar over gedaan. En soms langer. Ze hebben hem van de steilte willen storten. Ze hebben hem de tempel uit willen stenigen. Een paar keer zelfs stenen opgenomen om hem te doden. Iedere keer is dat zo geweest. En toen is hij veroordeeld door Pilatus onterecht. Hij gaf zijn rug aan wie sloegen. En hij heeft zijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Hij was die knecht van de Heere. Hij was de gezalfde van de Heere die zo ver ging dat hij in de dood wilde gaan. En wat gebeurde er toen aan het kruis? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, dat is voor mij de meest belangrijke tekst die je maar kunt bedenken voor Israël. Op dat moment heeft de Heer Jezus die zonde van hem afwijzen en hem willen doden onder de noemer onwetendheid geplaatst. Ze weten niet wat ze doen. En dus was er voor Israël een vluchtweg. En die is er nog. Dus konden ze vluchten. Er was een uitweg. En er was een vrijstad. Waar ze zouden kunnen blijven tot de dood van de hogepriester. Totdat ze zullen zien, wat zijn er voor wonderen in uw handen? Totdat ze hem uit de hemel zien. Dan keren ze terug naar hun erfdeel. Dan gaan ze terug naar hun eigen bezit. Zoals die meneer die uit zijn eigen erfdeel verdreven werd vanwege zijn daad, vanwege zijn schuld. Ik hoop dat landt bij je. Want op dat moment is er voor Israël een vluchtweg. Ik kan het ook anders zeggen met een heel raar voorbeeld. Maar ik sprak erover vorige week zondag. Over het boek Jona. Jona wordt er niet naar gestuurd. Israël had zegen moeten zijn voor de volkeren. Had zegen moeten zijn voor de heidenen. Het is niet gebeurd. En de schuld komt op Jona terecht. Die wordt overboord gegooid. Komt in de woelige golven terecht. In het oordeel terecht. En dan is er ineens een soort wonder. Die zeemensen hebben dat helemaal niet gezien. Hebben daar ook niet opgemerkt dat er ineens een zeemonster is die Jona opslokt. Het is geen walvis geweest, maar een potvis misschien of een ander. Gewoon met een groot keel gaat. Het is zo gegaan dat daar iets bijzonders is gebeurd. En ik zal u zeggen waarom ik dat bijzonder vind. Omdat op dat moment in Jona Israël gezien werd. Die faalden in hun getuigenis, in hun zegen zijn voor de volkeren. Maar worden opgeslokt, worden dwars door de golven, dwars door het oordeel heen aan land gebracht. Nou, dat is toch een redding van je welste, een zegen van hier tot Gunther. Maar ze worden opnieuw gestuurd. En dat komt nog. Ze worden dwars door het oordeel heen aan land gebracht, maar ze worden weer gebruikt om tot zegen te zijn voor de volken. Dat komt nog. Met andere woorden, je ziet zelfs heel merkwaardig in zo'n geschiedenis van Jona een prachtige profetie van wat nog gaat gebeuren. Israël heeft nee gezegd. Maar omdat de Heer Jezus bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, zal er herstel zijn. En nu kan ik teksten vinden over het herstel van Israël. Ik had vanmorgen de gelegenheid om over Jesaja 33, 34, 35 iets te zeggen. Onvoorstelbaar mooi. Het ene is nog mooier dan het ander. Ik heb de boeken Hosea en Joël behandeld op allerlei plaatsen en Zacharia gezien. Maar de Heer heeft een geweldig plan met zijn volk Israël. Maar dat plan van Israël moet met geloof gepaard gaan. Er zit een oordeel tussen. Een soort golf, een golvende situatie, golvende baden bij Jona tussen. En dat oordeel dat komt. Maar de Heere zegt, ik zal je opnieuw inzetten. Ik zal je opnieuw brengen in je eigen plek. Niet ergens in een alternatieve locatie. Zodat ze niet uitvogelen van, nou, laten we in de buurt van Ermelo, er is nog een beetje heide, laten we daar Israël maar situeren. Dat is niet zo. Het zal zijn Jeruzalem te Jeruzalem. Geen twijfel mogelijk. Alsof de Heer precies de coördinatoren, laat er maar coördinator van maken, maar erbij geeft. De precieze locatie wordt dus gegeven. En daar zullen ze wonen. Israël zal daar zijn. En daarover gaat het. Dit moet je eigenlijk in je achterhoofd en in je hart hebben. We zijn nu weliswaar gemeente. En we horen bij het lichaam van Christus. En we mogen ook Joodse mensen vertellen van de Heer Jezus. Denk maar aan de brief aan de Efeziërs. Dat Jood en Heiden tot bekering mogen komen en bij het lichaam gevoegd worden. En ik ken een hele rij mensen uit de Joodse gelederen die de Heer Jezus hebben leren kennen als heiland, als verlosser. Echt een hele rij. En het zijn buitengewone mensen. Het is heel fijn om ze te ontmoeten. Het is ook fijn om in dit soort gemeenten een keer te zijn, waar je geniet van hun ijver en van hun verlangen om de Heer Jezus meer en beter te leren kennen. Dus we zijn gelukkig. We mogen ze uitnodigen. En er zijn ook velen die gekomen zijn. En straks met Goede Vrijdag zingt u misschien wel het lied Halleluja, lof zij het lam, die onze zonden op zich nam, enzovoort. En u realiseert zich waarschijnlijk niet dat een Messias-beleidende Jood dit lied ooit heeft gemaakt. Namelijk Isaac da Costa. Dat was een in de tijd van het Revij, in de tijd van Bilderdijk en zo, die bijzondere ontdekkingen, dus begin 1800, zo, in die buurt, waren er toch velen, ook uit de Joodse families, die de Heer Jezus hebben leren kennen. En misschien heb je wel boekjes gelezen over mannen die de Heer Jezus leren kennen. Het boekje is ook uitgegeven bij, ik weet niet meer waar, in Den Haag geloof ik. En hoe dan ook. Maar ze hebben heel vaak als basis Jesaja 53. Weer over de knecht des Heren die naar de offerplaats gaat. Het altaar gaat. Want de Heer heeft een plaats waar hij staat en zegent. En dat is in 9 van de 10 gevallen voor de Israëliet ook Jesaja 53. Dus de knecht des Heren die zijn leven gaf, die zijn het offer is alle tijden, waardoor er zegen is. Maar ook voor jou en ook voor mij geldt dat. De enige mogelijkheid om zegen van God te krijgen is om daar te zijn waar hij staat en zegen. En dat is bij het altaar. Dit is geen andere weg. Het kruis van de Heer Jezus. Het altaar aller tijden. Daar moet ik zijn. Daar moet ik zingen. Daar moet ik van de Heer Jezus getuigen. En dat mag ook gelukken. Israël zal dat doen. Daar zullen ze terechtkomen. Nu incidenteel, individueel, man voor man, vrouw voor vrouw, maar ze mogen komen en ze komen ook. Er zijn toch wel vrij forse aantallen. Ook in Israël zijn er heel wat gelovigen echt die bij de gemeente van onze Heer Jezus horen, die bij het lichaam van Israël horen en die Joodse mensen zijn, vrouwen en mannen. En als je ze hoort zingen over de Heer Jezus, nou, dan krijg je kippenvel. Dan denk je, ja, dat is mooi, dat wil ik wel meemaken. Je moet alleen niet op zondag komen, want dat hebben ze daar niet. Je moet wel Shabbat pakken. Maar hoe dan ook, het gebeurt. En als je ze ontmoet, is het een dubbele vreugde. Een extra vreugde, omdat je weet, dit is het. Maar het is nog niet het collectieve herstel van Israël. En daar gaat het over. Israël heeft gepoogd gerechtigheid te verwerven door zelf iets te doen. Een gerechtigheid die... gerechtigheid is een moeilijk woord, hoor. Rechtvaardige daden is misschien nog duidelijker. Maar om iets te bereiken door eigen inspanning, door het houden van de wet, door beter te zijn dan anderen, door je ook een beetje beter voor te doen, door je een hogere status toe te kennen. Maar Israël was bezig met zichzelf. Op een eigen manier hebben zij gerechtigheid willen verwerven. En dat is met de handen afgebroken, want dan kom je uit bij het vlees, want je bent met het vlees bezig. Nou, als het vlees, het vrome vlees heet dat dan, hoor. Als het vrome vlees gaat bovenkomen, dan is de Heer Jezus niet meer welkom. Het is echt zo. Ik ken een heiligingsbeweging, die is over de hele wereld terug te vinden bijna. En dan gaat het over wat de mensen zelf aan het doen zijn. En bekering is alleen maar een klein stapje. Dat heeft God gedaan, ja, dat wel. Maar daarna zijn wij bezig geweest om die ladder, zo wordt het vergeleken, te beklimmen. En we gaan van de ene stap naar de andere stap, totdat we bovenaan zijn en dan zijn we door het vlees heen en dan zijn we behouden. Maar dan heb je het zelf gedaan. Het is afschuwelijk als je ziet hoeveel hoogmoed daar is. En je ziet ook de grote, grote neerwaartse val van deze mensen. Ik wil zo graag waarschuwen dat dit bijzondere van Israël is overkomen, een gerechtigheid op grond van het vlees, ook ons benauwd. Als je vandaag de dag rondkijkt en je bent geen vreemde in deze streek, dan weet je dat dat net zo goed bij ons zit. We voelen ons beter, we voelen ons verheven. We hebben een betere vertaling. Ik zit er een beetje tussen aan te hurken. Ik heb nu een herziene statenvertaling. Maar we hebben een betere vertaling. En onze jeugd is anders. Onze kerken zijn ook anders. Ons leven is anders. We gaan ook anders gekleed. Gewaad en gelaat. Nou ja, u kent het allemaal. Ik laat het los, want ik wil niet een katterigheid uitspreken. Dat is ook niet nodig. Maar als dat een gerechtigheid is alleen op grond van wat wij doen, wat wij zelf aanreiken, vergeet het, daar blijft niets van over. De enige mogelijkheid is de Heer Jezus. En je zou zo graag willen dat ook daar vandaag, in onze contraien en misschien wel in het heel werelddeel, dat er aandacht aan geschonken werd. Alleen de Heer Jezus. Alleen het volbrachte werk van de Heer Jezus. Je moet hem hebben. Je moet met zijn gerechtigheid bekleed worden. Als de bruid in het laatste Bijbelboek gezien wordt, dan heeft ze smetteloze kleding aan. Fijn linnen. En dat zijn de gerechtigheden van hem. Zijn kleed. Een gezang zegt dat zo prachtig. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Ik ken geen betere uitdrukking. Zo staat de bruid straks. Maar ook Israël zou moeten leren dat ze gekleed moet gaan in dat wat hij, wat de Heer Jezus, wat de Messias heeft aangebracht. Niet hun gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Niet hun daden, hun rechten, hun claim op iets, maar zijn gerechtigheid. En dat wil de Heer schenken. En dat gebeurt ook. Ze zullen dat zien. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Nou, dan begint dat hele prachtige proces van vernieuwing en van verandering. Israël is op dit moment welkom om deel uit te maken van de gemeente. Sommigen zijn erin helemaal doorgeschoten en die hebben gezegd, nou, er is absoluut geen toekomst, geen heil voor Israël. Denkt u aan Luther. Overigens heel veel goeds gedaan. Denkt u maar aan Calvin. Ik wil niet schopperig doen hoor, maar bijna hetzelfde als Luther. En ook heel veel goeds gedaan. Maar ze hebben voor Israël geen oog gehad. Niks. En die hebben gezegd, Israël, oké, mag wel, maar dan moeten ze hun synagoge maar sluiten. Dan moeten ze hun boeken verbranden. En dan moeten ze alles opgeven. Dat hebben ze echt gedaan. Probeer dat eens in te denken. En om die reden wil ik geen Lutheraan zijn. Nou ja, ik ga niet doordrammen. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe fel dit, hoe scherp dit heeft gelegen in de geschiedenis. Want daar moest Israël alles opgeven. En dat is ook onjuist. En vandaag, wij moeten leren om te zien dat wij door Gods genade uitgekozen zijn, omdat God in zijn genade dit heeft willen doen, om deel uit te maken van de gemeente, van het lichaam van Christus. Maar we moeten ook leren dat er een plan van herstel klaar ligt om Israël terug te brengen in hun eigen erfdeel. De dood van de hoge priester, ik noemde dat. Dat zijn niet zomaar kreten hoor. Dat zijn echt, merkpalen waar je niet omheen kunt. Dat ligt klaar, dat hele plan ligt klaar. En nu ben ik echt niet degene die vanmiddag of vanavond dit allemaal eventjes kan vertellen met Jesaja in de hand. Maar schitterende profetieën zijn ervan. Onvoorstelbaar. Als je leest dat Israël terug zal komen met gejubel in Sion. En dat ze daar zullen juichen. En dat daar alle zegen van alle opzichten terug te vinden zijn. Het is onbegrijpelijk dat de Heer zulk een zegen voor zijn volk heeft. Maar ze zullen daar komen. En Jesaja zegt dat notabene voordat de tempel van Salomo echt verwoest. Hij leefde in de tijd van Hiskia ongeveer. En Hiskia was nog een van de koningen van de twee stammen. Dus dat was in die tijd toen de tempel er nog was. Toen ging het al mis. Het was te voorzien hoe het af zou lopen. Heeft daar ook over gepraat. Maar hij heeft ook gezegd. En toch heb ik een knecht. En mijn knecht, die zal het doen. En dat is die knecht die in het Nieuwe Testament door Petrus genoemd wordt. Dat God zijn knecht, Jezus, handelingen heeft gestuurd. Dat is het geheim. Daar ligt het. Maar Israël heeft dat niet. Maar als ze dat wel zullen doen, ja, dan zullen ze dus wonderwel weer terug kunnen keren. Nu, de gemeente is op dit moment getuigenis van God op aarde. En dat is moeilijk. Want ik weet niet hoe vaak gehoord en aanvankelijk ook geloofd dat Israël de wortel zou zijn. En dat wij op die wortel op Israël zouden zijn geplaatst. En dat we dus over die wortel moeten gaan praten en over alles van Israël moeten denken. En dat we dus ook Israël moeten worden. Antwoord, nee, dat is ook niet zo. De wortel is dat wat God zelf gelegd heeft. Zijn basis is niet Israël. Zijn basis was er al voor Israël werd. Zijn basis was er ook in de dagen van Enos, toen ze de Heere gingen aanroepen. In de dagen van Noach, toen er een ark in gereedheid werd gebracht. Dat is dus allemaal voor de torenbouw en dus voor de roeping van Abraham. Die wortel, die lag er. En die ligt er nog. En Israël heeft na Abraham en middels Abraham op die wortel een plek gekregen. En ze hebben daarop gefunctioneerd. Nou, soms leek het nergens op, was er geen vrucht. Denkt u maar aan Eli en de zonen, die er een zooi van maakten. Denkt u maar aan de wegvoering naar Babel, verwoesting van Jeruzalem. Denkt u maar aan latere vreselijke periodes. Die wortel heeft soms vrucht laten zien, de tak op die wortel. En Israël is daarna afgehaakt, zegt de brief aan de Romeinen. En dat is moeilijk voor ons. Want Israël is aan de kant gezet, niet afgeschaft. Israël is terzijde gesteld. En wij, die van een wilde olijfboom waren, wij zijn, eigenlijk pasten we daar niet op, zou je zeggen, want we waren allemaal heiden en wild en ontembaar. En wij zijn daar opgeplaatst. En we moeten ons niet hoogmoedig opstellen, want oorspronkelijke wortels die, zijn er, het eerst opstonden, die zijn er afgehaald. Dus misschien gaat de Heer jou er wel afnemen, of ons. Een van mijn geliefde bijbelleraren, waar ik ongelooflijk veel aan te danken heb, riep vroeger al dat er een getuigenis van de Heer Jezus, van God op aarde, zal zijn. Als de Heer Jezus komt, is helder. Maar of wij dat getuigenis zijn, is maar de vraag. En ik vond het toen niet te begrijpen. Ik had dat niet. Want ja, dat zijn we toch, weet je wel. We willen dat toch graag. Maar of we dat zijn, is maar de vraag. En dat spoort natuurlijk met Romeinen 11. Van of wij dat getuigenis zijn tot het einde toe, is maar de vraag. Maar dat er een getuigenis zal blijven, dat is duidelijk. Maar als de heidenen zullen zijn ingegaan, de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan. Daar ligt een soort kippen. En dat vind je in hoofdstuk 11, dat heb ik met je gelezen. Vers 25. Een geheimenis. Dus, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat gevaar is er kennelijk. Dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo en dus zal heel Israël zalig worden. De verlosser zal uit Sion komen. Dan komt de Heer Jezus voor Israël vanuit Sion, Jeruzalem, vanaf de Olijfberg, daar begint het weer, en dan gaat de Heer Jezus een geweldige, geweldige zegen brengen. Maar wij, gelovigen, zijn de volheid der heidenen, en die gaan hier vandaan. En je kunt niet over de toekomst van Israël nadenken zonder te denken aan het weggaan van de gemeente. Dat betekent niet dat er nu geen zegen zou zijn voor individuele Joden. Die zijn, is er wel. Ze mogen komen. Wie wil is welkom. Met meer dan. Maar als die volheid der heidenen zal zijn ingegaan, dan gaat het gebeuren. En daarom is de gedachte aan de komst van de Heer Jezus voor de gemeente niet zo vreemd. Ook dat is bekritiseerd. Dat is weggeschoven. Dat is ook inlegkunde. Maar alles is dan inlegkunde. Maar die hebben Israël ook al lang aan de kant geschoven. Die hebben niets meer met. Alle critici die zijn continu bezig geweest om het prachtige van de Heer Jezus weg te nemen. En de grote criticus is natuurlijk de tegenstander. Die iedere keer zegt, zie je wel. Er schijnt een film te zijn geweest, ik heb het nog gezien, want ik mocht niet naar de bioscoop vroeger, dat was ten ene maal ondenkbaar. Van meneer Bergman. En daar wordt een soort strijd in uitgebeeld tussen licht en duisternis. En de vorst van de duisternis is dan aan het schaken met iemand, een gelovige. Een soort leider van de christelijke kerk. En iedere keer gaat hij een zet doen en weer een zet doen. En weer. Ik heb het niet gezien hoor, maar ik heb het gehoord van horen zeggen. Dat de hele film gaat dus over dat schaakspel. Continu. Ze blijven bezig. Totdat die vorst de duisternis zegt. En nog één zet. Schaakmat. En dan valt het doek. Daar is er veel meer over. Nu schijnt op dat moment in New York, 1958, ik heb de datum erbij, Bobby Fischer te hebben gezeten. Dus dat is een grootmeester geweest ooit in de schaakwereld. Die heeft op dat moment gezegd tegen zijn buurman die naast hem zat, dat klopt niet. Luid en duidelijk. Dus het doek viel, dus de film was over. Dus dat was het einde, hè? Schaakmat. De duivel, de vorst van de duisternis, had alles onder zijn controle. Want de koning zou nog een gezet kunnen doen. En daar is de bijzondere term van ontstaan. The king has the last move. De koning heeft de laatste zet. Dat was namelijk de Satan verslagen. En die is verslagen. Alleen dat wordt niet verfilmd. En voor Israël, ze kunnen klem zitten, maar de Heer Jezus is die geweldige koning die nog één zet doet en dat was het kruis. Dit prachtige schaakspel mag je wel eens meenemen. Maar als het om de gemeente gaat, dan moet je ook durven zeggen, kunnen zeggen, de gemeente hoort niet hier. De gemeente is bedoeld voor het huis van de Vader, is zelfs bedoeld voor de vierkante kilometers daar in het land. En die krijgen ze ook. Maar de gemeente is bedoeld voor het huis van de Vader. Gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Israël gezegend met aardse zegeningen hier op aarde. En ze krijgen zegen zoals ze nog nooit gehad hebben. Dat moet nog komen. Dat wordt nog overvloediger dan ze ooit beseffen. Maar tot het moment dat de gemeente weggaat, is de gemeente het getuigenis van God op aarde. Maar als ze weg is, dan is de weg vrij om Israël terug te brengen. En dat doet de Heer. Nou, hij heeft daar zijn attributen voor. Hij heeft daar zijn jagers voor. Politiek. Misschien wel Iran. Misschien wel anderen die hen opjagen. Die hen terugjagen. Noodgedwongen worden ze de kant van Israël, van het land Israël, opgeduwd. Zoals na de Tweede Wereldoorlog een enorme toevloed aan mensen daarheen trok. Maar hij heeft daar ook herders voor. Die ze opzoeken en die ze bereiken. En hij heeft daar zijn woord voor, zijn tekenen voor, en hij brengt ze terug. En dat nu is de inhoud van vele profetieën in het Oude Testament, dat Israël terug zou komen op zijn eigen plek. Zoals Jona terugkwam op zijn eigen plek en weer opnieuw mocht beginnen. Ik hoop dat dat even landt als voorbeeldje. Maar zoals ook de man die onopzettelijk iemand had gedood, terug mocht naar zijn eigen erfdeel bij de dood van de hoge priester. Deze lijnen liggen heel dicht bij elkaar en die zijn heel mooi. En ik hoop dat u ze omarmt, dat u ze vasthoudt en dat u echt gaat zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u dit allemaal hebt bewerkt. Dat het uw plan is, dat het uw werk is en dat het uw gebed was. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze komen terug. Israël komt terug. En of minister Timmermans dit nu wel of niet leuk vindt, ook producten uit Israël komen met een labeltje Made in Israël terug. Ja, sorry hoor, ik moet bijna oprisping, want ik vind dat zo zielig dat ineens een rol moet gaan spelen. Lijkt nergens op natuurlijk, vind ik. Maar ook het gepraat over, alsof het allemaal hun schuld zou zijn. Iedere keer. Ik las een stukje over de vervolgingen in Spanje vroeger. En die Joden hebben overal de schuld van. Er was ergens een besmettelijke ziekte. Nou, hebben ze te danken aan. Er was ergens oorlog, hebben ze te danken aan. Weet je, iedere keer, en dat gaat maar door. Dat is niet alleen bij Hitler gebeurd, ja ook. Maar dat is altijd geweest. Altijd hetzelfde proces. En ik kan me voorstellen dat Paulus hartzeer had. Eigenlijk zou je willen dat volk, heren, wat zo dichtbij stond. Want ja, we hebben toch Daniel uit uw midden, uw volk, uit dat volk Israël zien komen. Of Ezekiel, of Jesaja, of anderen. We hebben van Mozes mogen genieten en leren. En we hebben de profeten. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Hij is daar geboren en hij is aanvankelijk gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. Hij ging helemaal niet naar de heidenen. Daarom zei de Heer Jezus, op het moment dat hij verworpen werd, dat vindt u al in Matteüs 12, echt heel, heel belangrijk punt. In hoofdstuk 13 gaat hij uit het huis en gaat hij zitten bij de zee. Dat is, als je Matteüs bestudeert, is dat een soort ommekeerpunt daar. Matteüs 12. En dan zegt hij Jezus, jullie verlangen een teken en jullie zullen geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. Want Jona was de enige profeet die ooit naar de heidenen is gestuurd. Met andere woorden, dit is een teken. Het heil gaat naar de heidenen. Er komt een boodschap voor de heidenen. En meer dan Jona is hier. Alhoewel hij nooit naar de heidenen ging. Alleen die Syrofenicische vrouw, weten we, daar hebben we iets van. Die zegt dan, nou ja, het kruimeltje van de tafel, dat is dan nog wel voor mij. Nou, dat was ook zo, zei de Heer Jezus. Zo moest het ook. Maar het heil was uit de Joden, maar ook voor de Joden. En in één adem noemt de Heer Jezus in Matthäus 12, dus op het cruciale moment in het evangelie van Matthäus, en Jona en de koningin van het zuiden. En die koningin van het zuiden was een heidense vrouw die naar Jeruzalem kwam om daar te aanbidden. Met andere woorden, het heil gaat naar de heidenen en de heidenen komen naar Jeruzalem om daar hulde te brengen. In één adem, bijna in één zin. Je mag het nog anders zeggen. Jona werd naar Nineveh gestuurd, de koning van het noorden en de koningin van het zuiden. Ja, ja, de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Ze komen op één punt uit. Al die profetieën gaan over dit schitterende thema. En Romeinen 9 en 10 en 11 vertellen u dat het met Israël niet over is. Dat het niet afgelopen is. Dat kan niet, want o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Wie heeft de zin van de Heere gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Wie kan de gedachten van de Heere helemaal? En wie heeft hem eerst iets gegeven of het zal er vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is een soort conclusie van Paulus. Van het is allemaal al vastgelegd in de gedachten, in de raadsbesluiten van de Heere God. En als u zegt dat u uitverkoren bent van voor de grondlegging van de wereld, dat er al raadsbesluiten zijn genomen waarin u en ik heil en zegen krijgen, amen, het is zo, dan is dat voor Israël ook zo. Maar niet om dezelfde zegen te krijgen, maar dat is niet waar. Een andere zegen. En die andere zegen is dat beloofde land. Die vierkante kilometer. In Genesis 15, als de Heer die toezegging doet aan Abraham, dan ligt daar het land open. En dat is groter dan ze ooit hadden. Ook groter dan Salomo had in zijn bloeitijd. Het land is vele, vele malen wijder dan nu. Het is nu een hele smalle strook. Je weet allemaal dat het maar heel miniem is. Dat er eigenlijk niet zoveel voor nodig is om dit plat te krijgen. Als dit doorgaat, dan is het stuk. Maar de Heer zal ervoor zorgen. Ik ben er diep van overtuigd dat God een heel bijzonder plan heeft met het volk Israël. Niet omdat ze aangenamer zijn dan, laten we zeggen, de Jordaniërs of zo. Want dat is niet zo. Ik ben er te vaak geweest om dat zo te durven zeggen. Maar wel omdat God in zijn hart en in zijn gedachten deze toezeggingen heeft gedaan. En dit staat vast. Niet de politiek van Israël is daar, laten we zeggen, verantwoordelijk voor. Dan komt het nooit goed. Maar wel de toezeggingen van de Heere, de beloften van de Heere, die zijn daar verantwoordelijk voor. En de Heere gaat echt waarmaken wat hij ooit heeft beloofd. Ik weet dat het veel is, dat het heel veel is. Maar misschien denkt u, nou, ik ga dat toch een keer achter elkaar lezen. Op welk moment, dat laat ik los. Misschien vannacht wel, misschien morgenochtend. En als u vragen hebt, schrijf het een keer op een briefje en neem ze mee. Dan willen we de volgende keer best ruimte maken om daar een poos over door te denken. Over die vragen die er nog zijn. Maar dit is de lijn. De lijn die bijzonder is. Want als je de vraag stelt, nu is er ineens een gemeente. En die gemeente die gaat naar de Heer Jezus. Die zal aan hem gelijkvormig zijn. En hij is hoofd boven alles wat er is. En nou ja, hij wordt door ons bejubeld. En ja, maar is er al dan? Kun je dat dan zomaar wegcijferen? Kun je dat dan zomaar wegdoen? Daar begon het al een beetje mee in het begin van de brief aan de Romeinen. En dat gaat dus nu door. Dit krijgt nu een theologische plek. Israël heeft toekomst. Een hele bijzondere. En dat is door de Heer Jezus. Omdat hij gebeden heeft. Want daar kom je echt uit. Waarom denkt u dat u behouden bent? Omdat hij voor mij mijn schuld beleden heeft. Daarom. Niet om mijzelf. Niet omdat ik ineens een vroom jongetje was. En ineens ging bidden of zo. Want uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. Het is een geschenk van God. En dat cadeau van God de Vader voor Israël, dat staat helemaal. Dat staat bij wijze van spreken op uitpakken. Dit is bijna zover. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar over Romeinen 9 en 10 en 11, misschien een veel te groot stuk voor één middag, mochten nadenken en mochten zien wat uw plannen zijn met Israël. En we mochten misschien een paar dingen aan elkaar doorgeven. Een paar handvatten. En ik wil dus ook bidden dat die handvatten er zullen zijn, ook als we zelf gaan lezen en zelf bestuderen en de schriften lezen, of deze dingen ook zo zijn. Dank u wel dat u dat schenken wilt in uw genade. Dank u wel dat u in uw genade met ons verder wilt gaan. Dat u ook met uw volk verder wilt gaan. We willen daar samen voor bidden. Vader, u weet hoe de deur bijna gesloten wordt voor het evangelie. Hoe de Messias beleiden de Joden tegenwerking krijgen als ze daar willen vertellen van de Heer Jezus. Dat mag niet. En het gebeurt toch. We willen u danken dat u uw middelen hebt, uw wegen hebt, uw personen hebt. We willen u danken, u eren en u groot maken voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan in het verleden en voor wat u nu gaat doen. U weet ook hoe het gaat in de gemeente, hoe daar een soort sociale club aan het ontstaan is en daar past Israël niet in, dat is te lastig, want de meeste mensen zijn tegen Israël, dus is de sociale kleur ook tegen Israël. We willen u danken dat u ons hart kent, ons denken kent, dat u van iedereen die hier is vanmiddag of later meeluistert, precies weet wie we zijn en wat we voelen en wat we denken. We willen u bidden om een hele bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest, zodat ons hart vol wordt van de Heer Jezus en blijdschap gaat krijgen. Zodat we gaan zien welke wonderbare grote dingen er gaan gebeuren voor de gemeente. Hoe ze daar in het huis van de Vader zal zijn en in de hemel zal zijn. En hoe ze met de Heer Jezus zal terugkomen op de Olijfberg. Hoe daar een zegen voor Israël klaarstaat. Hoe dan de dood van de hoge priester wordt getoond. En Israël kan terugkomen in zijn eigen bedoeling en zijn eigen erfdeel. Dank u wel dat dat plan van u klaar ligt. En dat de details daarover op vele manieren worden geschilderd door Jesaja en Jeremia en Hosea en Joël en Ezechiël en vele anderen. We willen u hartelijk danken. U prijzen, ook dragen we elkaar aan u op voor de rest van de tijd. Bij elkaar zitten en met elkaar zingen en met elkaar soep eten en met elkaar brood eten. Dank u dat u ons ook, ook in onze lichamen wilt voorzien. We willen u hartelijk danken en prijzen uw grote naam. Amen. Eén praktisch voorbeeld wil ik u nog vertellen. Ik was bij Yad Hashmona, dat is een soort... Hoe noem je dat? Het is geen kibbutz, nee. Ja, maar het heet ook nog eens een mooie naam. Halve kibbutz. Daar is Eli Bar David. Was daar geestelijke leider. En die leidt daar ook mensen rond. Ze willen dus graag dat velen uit Israël daar komen. En daar kennis maken van, met een synagoge. En met een dienst. En met van alles daar. Er is veel te zien. Bijbelse planten. Voorwerpen, dorpsvloer, nou, alles wordt daar een beetje uitgebeeld. En ze hebben bewust hun restaurant kosher gemaakt, om ook mensen niet tegen te houden. Dus iedereen die daar een party wil doen, die kan daar ook gewoon komen en een beetje receptie houden en zo. En hij leidt dus, ze leiden daar groepen rond. Toen kwam de groep van Netanyahu. Met vrouw, kinderen, kleinkinderen, achter, weet ik niet meer wat die allemaal hebben, een hele club. En die kwamen daar ook. En hij heeft het zelf verteld, hoor, de andere zaken niet geweten. Maar, en hij heeft dus daar opnieuw willen vertellen over het bijzondere van de Bijbel. Nu mag er nooit gesproken worden, er mag niet geëvangeliseerd worden. Dus er mag ook niet een uitnodiging gedaan worden van dat kan niet, dat mag niet. Maar ze mogen wel vragen oproepen. En dat doet hij heel handig. Dat kan ik u verzekeren. Als je hem ooit ontmoet, dan zul je ontdekken. Nou, dat is een handig. Dat klopt. Netanyahu zelf. Over wie heb je het eigenlijk? Ja, ik heb het over een Joodse man. Die heeft een boek geschreven. Een boek? Joodse man? Een boek? Heb ik dat nooit gelezen? Nee. Nieuwe Testament. Allemaal geschreven door Joodse mannen. Een Joods boek. En hij vertelde van de Heer Jezus. Je hebt het zelf gevraagd. En de reactie is ongeveer als een van de koningen in het begin van Handeling, het eind van Handeling, u zou mij bijna bewegen om een christen te zijn. Daar komen echt veel mensen tot geloof, tot bekering. En hoe komt het dan? Niet omdat ze zo duidelijk mogen vertellen, maar dat mag helemaal niet, maar wel omdat ze het mogen vertellen en getuigen van wat God gedaan heeft en nog aan het doen is. En daar hebben ze toch een bijzondere wijsheid voor. En daar mag u ook voor bidden. Als u dan bidt voor Israël, bidt u dan ook eens voor deze bijzondere bediening daar in de buurt van Jeruzalem, waar toch wel heel veel Joodse mensen komen en daar toch iets meepakken, iets meekrijgen van het mooie van de Heer Jezus. Ongemerkt en ongevraagd, want dat mag ook niet. De Heere zegene u.